onze kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Ouderen worden herinnerd aan de kerstbijeenkomst op 21 december aanstaande in het podium. Deze bijeenkomst begint om 3:00. Welkom vanaf 2:30. Na afloop van de ochtenddienst kunt u een exemplaar van de nieuwsbrief van John en Hermina Burger meenemen. 1 exemplaar per pastorale eenheid AUB en er ligt ook een uitgave van de evangelist. Collecten zijn vandaag voor de kerkelijke kassen en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Woord en Daad. De catechisanten worden morgenavond bij mijn vrouw en mij thuis verwacht. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader. In Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij maken de gemeente bekend dat in de achterliggende week is overleden Elisabeth Hartog, gardenier. Gisterenmorgen is haar lichaam ter aarde besteld. Vanwege haar overlijden zingen wij Psalm 103 en daarvan vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Thank you. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heer en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 89, vers 19. En we lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vanaf vers 1 tot en met 17. Dus we lezen Matthäus 1, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Na het zingen van Psalm 89, vers 13, dan stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Lezen wij nu Matthäus 1 vanaf vers 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. Isaac gewoon Jacob. Jacob gewoon Juda en zijn broeders. Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. Fares gewoon Esron. Esron gewoon Aram. Aram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon naar Azon. En naar Azon gewoon Salmon. Salmon gewoon Boos bij Rahab. En Boos gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David de koning. David de koning gewoon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Agas. Agas gewoon Ezekias. Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eljakim. En Eljakim gewoon Azor. Azor gewoon Sadok. En Sadok gewoon Achim. En Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is Jezus? Gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de lezing van de schrift. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. En we doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de rouwdragende families Hartog en Gardenier. Als ook dankzegging voor de familie Venema van de postweg 77 in Lunteren, die afgelopen vrijdag mochten gedenken met hun kinderen 40 jaar getrouwd te mogen zijn. Laten we samen bidden. In navolging, heren, van uw woord mogen we onze gebeden ook beginnen met de belijdenis die Mozes eens uitsprak voor uw aangezicht. Heren, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Woorden die toen klonken in een situatie waarin u op het punt stond om ook een einde te maken aan het volk dat door u werd weggeroepen uit het slavenhuis van Egypte, omdat ze in opstand kwamen tegen u. Mozes mocht zich werpen op uw trouw en uw wijze, op uw verbond, dat u eenzijdig hebt opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. En u daarin ook, heren, aanspreken op uw eer en op de betrouwbaarheid van uw belofte. Het is alleen dankzij u dat we ook in deze ochtend mogen staan voor uw aangezicht. En velen van ons mogen de woorden ook vanuit hun eigen voorgeslacht naspreken voor uw aangezicht. Heren, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Zo mogen gedenken aan onze voorouders, onze groot- of overgrootouders, onze eigen ouders die ons bij de hand hebben genomen en als kind hebben gebracht onder uw woord. Dat is genade. Dat is alleen maar een teken van uw trouw. En we bidden u, heren, wilt u dan ook doorwerken in de lijn van de geslachten, van kind tot kind, uw naam bevestigen en ook persoonlijk funderen als het fundament onder het leven van een ieder van ons persoonlijk. Onder ons zijn er ook die in de weg van uw voorzienigheid gebracht werden in de schoot van de kerk. Terwijl hun voorgeslacht niet naar u zocht en nog naar u vroeg. U weet, heren, met hoeveel pijn dat soms ook gepaard kan gaan, als we dat ook een plaats geven in het gebed. We bidden samen met hen voor familieleden die op dit moment nog verkeren in de duisternis, zonder u en zonder uw woord leef. En we vragen u, heren, wilt u doorgaan met uw werk en hen ook brengen onder de verkondiging van het heilige evangelie, opdat zij door genade ook door u worden opgezocht en worden gevonden en u ook mogen vinden in uw barmhartigheden. We bidden u, heren, tegen de achtergrond ook van de woorden, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht voor de rouwdragende familie Hartog-Gardenier. We bidden voor de kinderen, de kleine en achterkleinkinderen, die gisteren stonden aan de rand van het geopende graf, om ook hun moeder, groot en overgrootmoeder, terug te leggen in de handen van u, de schepper van haar leven. Wij vragen u, heren, wilt u geven dat uw woord dat gebracht werd gisteren, het woord van u waarmee de kinderen ook zijn opgegroeid, door uw genadige hand ook gelegd mag worden in het hart van het leven van de kinderen, klein en achterkleinkinderen. En wilt u daarin ook gedenken aan de trouw van u betoond in het geslacht van de familie Hartog, als ook in het geslacht van de familie Gardenier. Heere, geef dat de band die door u werd gelegd niet wordt verbroken, maar dat u doorgaat ook met uw werk. Ondersteun en sterk allen die ook in dit sterven hun eigen pijn ervaren, als weduwe, als weduwnaar, als ouder of als kind, die een kind of een ouder op jonge leeftijd moest verliezen. Wilt u in deze ook vertroosten, nabij zijn in het midden van onze gemeente, en zo uw zorg ook betonen. Gedenk de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Bid u, heren, voor hen die beschadigd zijn geraakt, het zij door zichzelf, het zij als gevolg van anderen dat zij zichzelf beschadigen. En wij vragen u eerbiedig, heren, wilt u zelf ook uw zorg in hun leven betonen, met hen zijn, en geven dat in eenzame momenten uw hand genadiglijk ook over hen wordt uitgestrekt, om hen te beschermen in hun kwetsbaarheid en in hun geavond zijn. Gedenk hen die gebukt gaan onder grote zorg, binnen het gezin, binnen het huwelijk, of vanwege verbroken familierelaties. Vertroost, sterk, juist wanneer de pijn ook in deze dagen toelevert naar de dagen van kerst, des te meer op een schrijnende manier vaak gevoeld kan worden. Wij vragen u, heren, wilt u zelf hen omringen met uw zorg en dragen in uw trouw. Ik heb ook dank voor wat u geeft in het midden van de gemeente. En dat geldt ook heel in het bijzondere familie Venema, die samen ook met hun kinderen achter, in de achterliggende dagen stil mochten staan bij een bijzonder moment in hun huwelijksleven. Een moment dat spreekt van uw trouw, van uw goedheid, van uw zorg en van uw leiding, door alle omstandigheden heen. En we dragen hen als ook hun kinderen op aan uw genadetroon, u wijzend op de woorden, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Geef dat zij met hun kinderen de troost van die woorden samen, maar ook persoonlijk in hun leven mogen ondervinden. En dat u ook door wilt werken, ook in het leven van de kinderen die door uw leiding aan hun zorgen werden toevertrouwd. Wilt u met ons zijn in deze ochtend, heren, het zij dat wij hier samen zijn gekomen als leden van de gemeente, het zij dat we hier ten gast zijn, misschien voor het eerst of sinds lange tijd weer een plaats hebben ingenomen onder de prediking van uw woord, u kent ons tot op de bodem van ons hart. En we bidden u, heren, geef dat wij dat mogen ondervinden, onder de verkondiging van uw woord. Sla niemand over, hier in dit gebouw, thuis of op een andere plaats met ons verbonden, maar neem ons allen onder uw hoede. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking gemeente op Psalm 89 en daarvan vers 16 en vers 18. Psalm 89, vers 16 en vers 18. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 135 vers 8. Psalm 135 vers 8. Na het amen van de prediking. Binnen achterliggende tijd gemeente kennis gemaakt met Maria. Vanmorgen verdiepen we ons in haar voorgeslacht. Aan de hand van het geslachtsregister. Een van de twee die in het Nieuwe Testament staan. En zo de Heer het geeft, zullen we volgende week kennis maken met Jozef, de aanstaande man van Maria. En met de kerstdagen staat dan Lucas 2 centraal. Tekst voor de prediking is vers 1 van Matthäus 1. Lees in Gods woord het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. In dit geslachtsregistergemeente wordt verkondigd onder het thema het boek van Emmanuel, God met ons. Het boek van Emmanuel, God met ons. Drie lijnen vanuit dit geslachtsregister. Het is allereerst een boek voor ons. Het is een boek over ons. En het boek gaat over God met ons. Dus het boek voor ons. Het boek over ons. En het boek God met ons. Ons. Ik keek net even gemeente in deze kanselbijbel en waarschijnlijk kunt u dat ook zien. Maar hier is een witte bladzijde. Misschien ook wel in het bijbeltje dat u gebruikt. Een witte bladzijde die dan staat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dat is jammer. Dat de uitgever ervoor gekozen heeft om de Bijbel op deze manier uit te geven. Ik weet niet of dat voor elke Bijbel geldt. Het zou kunnen van niet. Maar daarmee wordt de indruk gewekt dat er tussen het Oude en het Nieuwe Testament een witte bladzijde, lees dus, een gat gaapt. Een kloof is. En als er iets is wat het Nieuwe Testament op allerlei manieren probeert te voorkomen, dan is dat wel die gedachte. Dat er geen doorgaande lijn is vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, of zoals u het ook mag zeggen, vanuit het Eerste naar het Tweede Testament. Vanuit het ene deel van de schrift naar het andere deel van de schrift. Dat is niet zomaar een gedachte gemeente, daar staat of valt eigenlijk heel de schrift mee, met de doorgaande lijn. De Heere werkt altijd in de lijn van de geslachten. En dat is ook de boodschap die het geslachtsregister, dat voor ons vanmorgen opengeslagen ligt, ons wil meegeven. Door alle tijden heen, ook in de periode tussen het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi, en het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, en dat is niet Matthäus, maar Marcus, dat eerder geschreven werd door Matthäus. Tussen het laatste en het eerste Bijbelboek van het Oude en het Nieuwe Testament gaat de lijn van Gods trouw, die werkt in de lijn van de geslachten, gewoon in alle rust door. En dat is ook de reden waarom op enig moment ervoor gekozen werd om niet het Marcus-evangelie voorop te plaatsen, maar juist het Matthäus-evangelie. Terwijl toen iedereen ook al wist dat Marcus onder leiding van de apostel Petrus veel eerder geschreven was dan Matthäus. En laat dat vanmorgen voor ons, zonder dat we nog een oog hebben geslagen op het geslachtsregister, ook een diepe troost zijn. God werkt door in de lijn van de geslachten. Die lijn die breekt niet af op het moment dat het Nieuwe Testament is afgerond en het woord de wereld ingaat. Nee, dat is de lijn die nog steeds vandaag de dag ook zichtbaar wordt. Soms ook heel concreet zichtbaar wordt. En ik denk even, als ik dat mag zeggen, gemeente, aan vorige gemeente Sliedrecht, toen daar het oude kerkgebouw gesloopt werd en er afscheid genomen moest worden van het kerkgebouw, werd daar ook een speciale dag voor belegd. En als voorbijganger, als predikant en als predikantsgezin vind je dat toch wel een beetje vreemd, iets nostalgisch. Maar het werd al vrij snel duidelijk dat dat niks te maken had met nostalgie. Er waren mensen die heel bewust nog één keer in de bank gingen zitten waar zij als kind een plaats hadden ingenomen aan de hand van hun vader en moeder. En dat was in vele gevallen ook dezelfde bank waar hun grootouders hadden gezeten, overgrootouders hadden gezeten. Om duidelijk te maken dat de Heeren op die plaats, heel concreet, heel letterlijk op die plaats, in die bank, van geslacht op geslacht had gewerkt. En God geven dat dat ook de toekomst mag zijn van ons als gemeente. Als we straks een eigen plaats mogen ontvangen. Dat de Heere daar werkt in de lijn van de geslacht. En tegelijkertijd, gemeente, is er iets bijzonders aan de hand met het geslachtsregister van de Heere Jezus. We gaan het ook heel rust op de voet volgen. Alleen al de anen van dit geslacht is vreemd. Het begint immers niet bij Adam, zoals het geslachtsregister wel in het evangelie van Lucas begint. Dat is niet willekeurig gekozen door de evangelist Matthäus om de geslachtsregister pas bij Abraham te laten beginnen en al die andere generaties tussen Adam en Abraham over te slaan. Nee, Matthäus schrijft zijn evangelie allereerst voor het Joodse volk. En het ontstaan van het Joodse volk richt in het moment dat de Heere Abraham wegriep uit Ur der Chaldeeën, toen hij nog samen met zijn voorgeslacht geknield lag voor de afgoden in die tijd. Abraham werd als heiden weggeroepen uit Ur der Chaldeeën. God zocht hem op, terwijl hij nog dwaalde midden in de duisternis van het heidendom. De Heere riep Adam en Abraham en op het moment dat Abraham door God werd geroepen, begon de Heer ook te werken in het leven van deze aartsvader. Tot dat moment toe, tot de ochtend van die dag dat God Abraham riep, leefde hij in de duisternis. Als heiden lag hij geknield voor de afgodsbeelden. Meer dan eens benadrukt het Oude Testament dat. Om duidelijk te maken dat de Heere dus ook in Abraham niets zag wat hem behagelijk was. En dat ook in het leven van Abraham niets werd aangetroffen waardoor de Heere zich liet leiden om Abraham op te zoeken en niet een ander. Nee, het was verkiezende liefde. God riep Abraham weg uit de macht van de duisternis. En daarmee wordt door het Oude Testament al meteen in de wortel de gedachte afgesneden dat we ergens op iets kunnen beroemen. Dat er in ons iets zou mogen zijn waardoor wij een streepje voor hebben op anderen die de Heere niet kennen. God riep Abraham weg. Nou, vandaar dat het geslachtsregister bij Matthäus begint bij Abraham. Om duidelijk te maken, hier ligt dus het ontstaan van het Joodse volk. In de roeping van Abraham. En tegelijkertijd, gemeente, valt mij op, kijkt u maar met me mee, dat voorafgaande aan de namen van stervelingen, de naam van David en de naam van Abraham, de naam van Jezus Christus staat. En dat niet alleen, het is ook heel nadrukkelijk dat de evangelist zegt, het boek van het geslacht van Jezus Christus. Dat klinkt heel plechtig zo op het eerste gehoor, het boek van het geslacht van Jezus Christus. Maar als u thuis bent in de Bijbel van Matthäus, en dat is het Oude Testament, dan is er ook meteen iets van herkenning in deze aref. Immers die uitdrukking heeft Matthäus niet zelf bedacht, het boek van het geslacht van Jezus Christus. Maar het is een uitdrukking die Matthäus ontleend heeft uit zijn Bijbeltje. Het staat voor het eerst in Genesis 2, het komt later terug in Genesis 5, en in onze vertaling, de Statenvertaling, wordt het dan als volgt weergegeven. De geboorten van waren nu aldus. Wel de geboorte van of het geslacht van. Daarmee wil de evangelist duidelijk maken dat vanaf het begin van de schepping, al slaat hij al die generaties tussen Adam en Abraham over, een doorgaande lijn ligt. Boven al die geslachten die zometeen de revue zullen passeren, boven al die verschillende namen en achter een naam schuilt dan ook altijd de geschiedenis, boven al die namen en boven al die generaties staat de grote boog van Gods trouw. Die vanaf het begin van de mensheid tot op de dag van vandaag bevestigt, zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Het is de evangelist Matthäus die dan vervolgens ook de geslachten indeelt in drie verschillende perioden. De eerste periode is dan van Abraham tot en met David. De tweede periode is de periode van David, koning David, tot en met de Babylonische wegvoering. En de derde periode is vanaf de Babylonische wegvoering tot en met de geboorte van de zaligmaker. En bij alle verschillen die wij zo meteen ook zullen zien, ook tussen die verschillende periodes en tussen die verschillende namen, is het opnieuw belangrijk om allereerst erop te letten op die doorgaande lijn. Want deze drie perioden, de periode van Abraham tot en met David en de periode van David tot en met de wegvoering en de periode van de wegvoering tot en met de geboorte van de zaligmaker worden verbonden door één woord en dat is het woord ik ben met u. Ik ben met u. Dat was de belofte die de Heere toegezegd had aan Abraham in Genesis 17 bijvoorbeeld, als hij het verbond met Abraham bevestigt en het teken van het verbond, de besnijdenis, aan Abraham geeft. Dan is het de Heere die heel nadrukkelijk tegen Abraham zegt dat dat teken van de besnijdenis een verwijzing is naar de belofte van het verbond. En wat is die belofte? Ik ben met u en met uw nageslacht tot in der eeuwigheid. Ik ben met u. Het zijn ook die woorden die centraal staan als de Heere het verbond met David en zijn nageslacht opricht. Het verbond staat beschreven in 2 Samuel 7. Die woorden die klinken op het moment dat David het voornemen heeft om een tempel in Jeruzalem te gaan bouwen. In eerste instantie krijgt hij ook de goedkeuring van de profeet Nathan mee. De situatie is er ook naar. Er is nu eindelijk rust gekomen in het rijk van koning David. De economie floreert, bloeit op. Grote inkomsten komen er binnen in Jeruzalem. Het geld is er dus ook om een prachtige tempel neer te zetten, gewijd aan de dienst van de Heere. Maar dan is het de Heere die tegen Nathan zegt, ga maar terug naar David. En vertel hem dat niet hij, maar de zoon van hem, die na hem op de troon zal zitten, dit grote project, de bouw van de tempel, zal gaan uitvoeren. De Heere geeft daar ook de redenen voor. Aan de handen van David kleven bloed, niet alleen bloed van de vele vijanden die David heeft moeten bestrijden in de jaren die achter hem liggen, maar ook als het gaat om bloed wat gevloeid heeft binnen zijn directe omgeving. In opdracht van David, of door toedoen van David. David heeft zichzelf ontwijd, ontheiligd, om de tempel van de Heere te bouwen. En in dat hoofdstuk zegt de Heere dan nadrukkelijk dat hij met het huis van David een verbond zal oprichten. En dat hij ervoor garant staat, de Heere staat ervoor garant, dat op de troon van David een zoon zal regeren tot in der eeuwigheid. En dat God met hem en met zijn nageslacht zal staan. Het staat er ook letterlijk, ik ben met u. Zelfde woorden die God dus tegen Abraham sprak eeuwen daarvoor, klinken opnieuw, maar nu binnen het geslacht van David. Ik ben met u. Maar er is wel een groot verschil, gemeente. In tegenstelling tot de woorden die de Heere tegen Abraham zei, ik ben met u, verbindt God bij David een voorwaarde aan die belofte. Zolang uw zonen mijn gehoorzaam zullen zijn, zolang zij mijn wetten zullen eerbiedigen, zolang zij in het spoor van mijn woord zullen wandelen, zal ik met u zijn. Maar als ze afwijken van mijn wet, als ze mijn dienst ontheiligen, kom ik met mijn gericht. Nou, we hebben dat ook gezongen, gemeente, met de woorden van Psalm 89. Dat is dus ook gebeurd. Dat de Heere toen niet met het huis van David was, maar tegen het huis van David zich keerde. En dat de Heere daarin ook betrouwbaar is. En duidelijk maakt dat de belofte die hij heeft toegezegd aan David en zijn nageslacht een voorwaardelijke belofte is. Voorwaarde van volkomen gehoorzaamheid. Volkomen liefde. Volkomen overgaaf, volkomen toewijding. Dat is belangrijk, gemeente, om dat nu ook met elkaar vast te stellen. Ook om een verdere verloop van de prediking te kunnen begrijpen. maar ook om te kunnen zien wat hier eigenlijk al op deze eerste bladzijde van het Nieuwe Testament gebeurt. Ik vat het daarom ook samen. Er is dus een overeenkomst tussen Gods belofte aan Abraham en Gods belofte aan David. Zowel tegen Abraham en zijn nageslacht, als ook tegen David en zijn nageslacht, zegt de Heere, ik ben met u. Maar er is ook een groot verschil. De woorden die de Heere tegen Abraham en zijn nageslacht sprak, ik ben met u, zijn onvoorwaardelijk. Rust in Gods trouw. Zijn afhankelijk van Gods welbehaag, van zijn barmhartigheid, van zijn liefde. En het verschil met Abraham en David is dat de belofte die de Heere tegen David zei, ik ben met u, een voorwaarde heeft, zolang u en uw zonen mij zullen vrezen, ben ik met u. Daarin zien we ook in de loop van dit geslachtsregister langzaam een zekere lijn aftekenen. Een lijn van Gods trouw aan de ene kant, en de lijn van ontrouw van mensen aan de andere kant. En in dit geslachtsregister wil de Heere daarmee duidelijk maken dat op het moment dat het van onze kant helemaal misgaat, kijk maar naar het geslacht van koning David. Het uiteindelijk afhankelijk is van die ene belofte die de Heere tegen Abraham en zijn nageslacht had gesproken. Ik ben met u. Nou gemeente, voordat wij de stap maken van het eerste naar het tweede punt. Wordt duidelijk dat in dit geslachtsregister er meer is dan alleen maar wat informatie om te weten wie is nou mijn voorvader, mijn overgrootvader. Er zijn er onder ons die zich daarmee druk bezighouden met de genealogie van je eigen familie. Dat kan een hele interessante bezigheid zijn. Zeker wanneer je in je voorgeslacht verrassende ontdekkingen doet. Ik weet het niet, maar het zou ook zomaar kunnen dat er onder ons zijn die liever het boek van de familiegeschiedenis dicht laten. Vanwege ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden in het voorgeslacht. Denk bijvoorbeeld aan wat in deze dagen weer boven begint te komen. Hoe mensen in de jaren 40 en 45 zich hebben opgesteld tegenover de Duitse overheid. Wel, dat zou zomaar mensen kunnen raken, ook onder ons. Ik ken mensen in mijn omgeving die dat raakt. En dan draag je als een schaduw met je mee. Dan zijn er ook thema's en onderwerpen die je liever laat liggen. Waarvan je hoopt dat niemand daarna vraagt. Naar je grootvader of naar de opstelling van de familie in de oorlog. Maar Matthäus wil allereerst duidelijk maken, kijkt u even met me mee, dat dit geslachtsregister niet het geslachtsregister van mensen is, maar van Jezus Christus. En dat staat niet alleen aan het begin van dit geslachtsregister in vers 1. Het zijn ook dezelfde namen waarmee dit geslachtsregister, vers 16, wordt afgerond. Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Dus al deze geslachten die we hier zometeen langzaam maar zeker voorbij zien komen, staan ingeklemd tussen deze twee namen, de namen van Jezus Christus. Waarom? Wel, hij is de dragende grond, zo wil Matthäus duidelijk maken, van die ene belofte. En hij is ten diepste ook de inhoud, het hart van die ene belofte. God met ons. Hij heet Emmanuel. En je zou dan verwachten, gemeente, als dat geslachtsregister door Matthäus zo wordt neergepend op zijn evangelie, dat er dan ook allerlei grote namen staan, koninklijke namen. Ik neem nu de stap naar het tweede punt. Het is ook een boek over ons. Maar lopende het geslachtsregister worden er ook namen gemist. En als je dat voor het eerst ontdekt, dat de namen worden gemist door dit geslachtsregister te leggen naast de andere geslachtsregisters in het Oude Testament, misschien heb je dat ook wel eens gedaan en dan ga je kijken, stemmen die met elkaar overeen, dan zul je al spoedig merken dat de namen ontbreken in Matteüs 1. Je eerste gedachte zou dan kunnen zijn, misschien heeft Matteüs daar heel bewust naartoe gewerkt. Hij wil wat doen met dat getal 14 generaties tussen Abraham en David. 14 generaties tussen David en de wegvoering. 14 generaties vanaf de wegvoering tot en met de geboorte van Jezus Christus, Immanuel, God met ons. En dat Matteüs op enig moment toen hij bezig was met het opschrijven van al die namen erachter kwam. Ik heb te veel namen om binnen dat getal 14 te blijven. Ik schrap er een paar. Zomaar willekeurig. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat dat een gedachte is die als eerste bij u en bij mij opkomt. Zomaar willekeurig een paar namen geschrapt. Omdat het getal 14 toch wel heel belangrijk is. 2 keer 7, dat is het getal van de volmaaktheid. Het getal dat kenmerkend is voor het werk van de Heer, het genadewerk van de Heer. En dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. Want om binnen dat getal te kunnen blijven, er soms ook keuzes worden gemaakt. Maar er is iets wat opvalt, gemeente, in het geslachtsregister. Namelijk dat in die eerste periode tussen Abraham en David geen naam ontbreekt. In tegenstelling tot de periode tussen Abraham en David. Daar missen we wel namen. Welke namen dan? Wel, dat zijn de namen van de volgende koningen. De koning Amasia, de koning Joas en de koning Achasja. Het zijn koningen die op het laatste moment, net voor de wegvoering, werden geboren. Kort hebben geregeerd, soms nog geen jaar, en werden vermoord. De Bijbelschrijver van Kronieken maakt dan duidelijk dat deze koningen werden vermoord omdat ze afweken van de wet van de Heere en niet wandelden in het spoor van hun vader David. Er is trouwens nog iets aan de hand met deze koningen. Elia, de profeet, heeft ook duidelijk gemaakt waarom deze koningen uiteindelijk zullen omgebracht worden. Dat heeft alles te maken met het huwelijk van hun vader en moeder. Hun vader is getrouwd met een dochter van koning Ahab, met Athalia. En daarmee gaat in de geschiedenis van het huis van David de wissel definitief om. Met het aangaan van een huwelijk van deze goddeloze vrouw zien we dat ook meteen de afgodsdienst in het huis van David wordt ingevoerd. En dat daarmee het verbond dat de Heere met het huis van David heeft opgericht wordt ontheiligd. En dat niemand van de kinderen die vanuit dit huwelijk worden geboren ook maar 1 seconde erover nadenkt om terug te keren tot de dienst van de Heere, maar juist verder gaat op die ingeslagen weg. Wel, zegt de profeet Elia, zij hebben mij, de Heer, verlaten. Ik zal nu ook gedenken aan mijn verbond. En ik ben niet langer meer met het huis van David. Maar ik ben nu tegen het huis van David. Er ontbreken dus namen in dit geslachtsregister. En dat is niet willekeurig. Dat is niet in een opwelling gebeurd door de evangelist. Nee, Matteüs neemt in zijn geslachtsregister ook die lijn op. De lijn van gericht, van oordeel en straf over het huis van David. We missen namen. Maar de reden waarom we die namen missen, moeten we niet zoeken in de raad van God. Kunnen we niet toeschrijven aan de creativiteit van een evangelist die noodgedwongen binnen het getal 14 wil blijven. We missen namen omdat deze personen zichzelf buiten het verbond van God hebben geplaatst. Waarom de Heere in de lijn van hun leven en in het gevolg van hun keuzes en nu ook geen plaats meer geeft in het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, Immanuel. Het is dus geen goedkoop geslachtsregister, gemeente. Goedkoop in die zin dat we in dit geslachtsregister alleen de lijn van trouw zien van de Heere ingebed in zijn genadige verkiezing. Het is ook een onheilspellend geslachtsregister, omdat de namen worden gemist aan wie de belofte van het huis van David wel was toegezegd. Ik ben met je, zolang als je wandelt in het spoor van je vader, David. Maar deze kinderen van David verkozen een andere weg. En dat is aangrijpend. En dat vervult u en mij, als dat ook gaat om uw kinderen en om mijn kinderen, om uw kleinkinderen en om mijn kleinkinderen, toch met gebed. Want de keuzes die deze koningen maakten, Amasia bijvoorbeeld en Joas, met wat voor hart hebben zij die keuzes gemaakt? Met een hart dat wel akelig veel lijkt op het hart van hun voorvader David, of niet? En is dat ook niet de boodschap die vanmorgen in dit geslachtsregister naar u en naar mij komt? Als we onze zorgen en misschien ook wel ons verdriet hebben om de keuzes die onze kinderen of kleinkinderen maken. Van wie hebben ze dat geleerd? Heeft dat niet te maken met het hart van ons? Ik zeg het met pijn, gemeente. En moet ons dat niet des te meer ook met gebed vervullen? Omdat aan het begin van het leven van deze kinderen en kleinkinderen, en als het gaat om misschien wel ongedoopte kleinkinderen, en die zijn er in het midden van de gemeente, toch? Dat we dan terug mogen vallen op die ene belofte. Niet de belofte van David, die belofte met die voorwaarden, zolang als. Maar de belofte van Abraham. Ik ben met je. En heeft de Heere in de loop van de geschiedenis al niet meer dan eens duidelijk gemaakt. Wat hij ondanks de keuzes van kinderen en kleinkinderen, ondanks het verkeerde voorbeeld van hun vader, moeder en van hun grootouders, gedacht aan die belofte, door wilde werken. En die voorbeelden zijn er ook onder ons, toch? Dat God ondanks het verkeerde voorbeeld van je ouders, ondanks het verkeerde voorbeeld van je grootouders, in uw leven wel de troost en de rijkdom van die belofte, ik ben met je, wilde toepassen, uitleggen, duidelijk ging maken dat het hart van die belofte alleen maar schittert in die ene naam, Immanuel, Jezus Christus. Maar er is meer aan de hand, gemeente, met dit geslachtsregister, er worden niet alleen namen gemist. Er valt me ook iets op als ik dit geslachtsregister rustig tot me neem, namelijk in die tweede periode, de periode tussen David en de Babylonische wegvoering. Tot en met die periode, de Babylonische wegvoering, zijn er allemaal namen die we herkennen. Omdat die ook een plaats hebben gekregen in de Bijbel, in het Bijbelboek Kronieken en Koningen. Maar vanaf het moment van de Babylonische wegvoering staan er allemaal namen die we niet meer kunnen plaatsen. Dankzij Matthäus weten we wie de voorvaders zijn van Jozef en Maria. Maar als Matthäus deze namen ons niet had laten onttrekken uit de mist van de geschiedenis, dan was er inderdaad een gat. Dan hadden we inderdaad die witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament moeten laten staan. Maar het zijn wel namen die niets meer zeggen. Niet meer namen die herinneren aan de glorie, aan de macht, aan de roem van het huis van David. Nee, na de Babylonische wegvoering is het huis van David ten onder gegaan. En trouwens, kijkt u even met me mee naar dit geslachtsregister. Er wordt gezegd in vers 1, Babylonische overvoering, wegvoering. En het wordt nog een keer herhaald. Maar is er in dit geslachtsregister ook sprake van een terugkeer uit de ballingschap? Lezen wij van een herstel? Lezen we in dit geslachtsregister ook van een belangrijke naam die weer opnieuw de roem van het huis van David weer heeft weten op te richten? Helemaal niets. Het lijkt wel alsof het na de Babylonische wegvoering nog steeds sprake is van die wegvoering. Van smaad, van hoon, van neergang, van verwording. Er is maar één naam na de Babylonische wegvoering, die weer het hoop van herstel geeft. En dat is de naam Immanuel. Jezus Christus. Ja, dat huis van David is ten onder gegaan. Zozeer ten onder gegaan dat we met de kerstdagen de grote zoon van David zullen ontmoeten in een voerbak. Geen wieg, bekleed, een prachtig paleis, maar een stal. Maar met die neergang blijft die eerste belofte overeind staan. De belofte die God aan Abraham had toegezegd. Ik ben met u, met uw zaad, met uw nageslacht. In u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En dat valt op, gemeenten, in die eerste periode, de periode tussen Abraham en David. We zagen bij deze tweede periode vanaf David dat de namen worden gemist. En het is nu ook duidelijk geworden waarom die namen worden gemist. Dat is geen willekeur, maar dat is het doorvoeren van het oordeel waarmee deze mensen uiteindelijk werden getroffen, omdat ze dat vanwege hun zonde over zichzelf hadden uitgeroepen. Maar in tegenstelling tot die tweede periode tussen David en de wegvoering komen er in die eerste periode juist namen wel voor. Kijk er maar met me mee. Dat is de periode vanaf Abraham tot en met David. En dan zijn het geen mannen, maar vrouwen. Vier in totaal. Ik lees het met u, vers 3. Juda gewoon bij Fares en Sara bij Tamar. Dat is zijn schoondochter. Tweede naam. Vers 5. Salmon gewoon Boas bij Rahab, de hoer afkomstig uit Jericho. Boas gewoon Obed bij Rut, de Moabitische. Jesse gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En zij heet Batseba. Nu is er een uitleggemeente die stelt dat juist het noemen van deze vrouwen ook alles te maken heeft met de geschiedenis van deze vrouwen. En vandaar dat ik het net ook zo benadrukte. Rahab de hoer, Rut de Moabitische, Tamar, de schoondochter van haar vader die een tweeling baart. En dan de geschiedenis van Batseba. Wij zijn dan geneigd om meteen te kijken naar die donkere bladzijden in het leven van deze vrouwen. Maar er is één iets wat deze vrouwen verbindt. Dat geen van de vier gevraagd heeft om de ellende die hun trof. Als u voor uzelf nog eens een keer de geschiedenis van Tamar leest in het Bijbelboek Genesis, dan is het orde van de Bijbel heel duidelijk. Niet Tamar handelde verkeerd, maar haar schoonvader Juda handelde fout. En Batseba verplaatste zich even in haar tijd. En wanneer onze koning ergens op bezoek komt, zeker de laatste tijd, dan staat er stevast achter de dranghekken ook een aantal demonstranten. Met spandoeken en borden. Die schreeuwen allerlei lelijke dingen. Fluiten het koninklijke huis uit. Dat is ondenkbaar natuurlijk in de tijd van het Oude Testament. Dus de wil van de koning wet. En als je op een dag een bode aan je deur krijgt, zoals bij Batseba, die zegt namens de koning, je moet nu naar de koning komen, want hij heeft zin in je. Ik zeg het maar gewoon zoals het er staat. Dan heb je niet te weigeren. Dan kost dat je leven. Vandaar dat Matthäus ook zegt, niet Batseba, maar zij die de vrouw van Uria is, om duidelijk te maken dat zij bij Uria hoorde en niet bij David. En ik zei net Rahab de hoer, maar ze is wel een van de geloofshelden in het Nieuwe Testament, toch? Hebreeën 11. Nee, er is iets anders dat deze vrouwen verbindt. Niet de zonde of de gevolgen van de zonde, maar de herkomst van deze vrouwen. Ik wil de namen nog even een keer met u nalopen, gemeente. Kijkt u met me mee. Tamar, vrouw die behoort tot een van de Canaanitische volken. Rahab, vrouw die behoort tot een van de Canaanitische volken, een inwoonster van Jericho. Rut, een vrouw die behoort tot het volk van Moab. Batseba, de vrouw die behoort bij Uria. Uria was afkomstig uit het volk van de Hethieten. Met andere woorden, dit zijn vrouwen van heidense komaf. Maar dat heeft dus alles te maken met de belofte die de Heer aan Abraham had toegezegd. In u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Tegenover de neergang van het huis van David. Tegenover de verwording van het huis van David. Dat juist een lichtend voorbeeld moest zijn in het midden van het volk Israël. Het huis van David dat een roeping had om het verbond van God gestalte te geven in de praktijk van het dagelijks leven. Maar op enig moment bewuste wissel omzet door af te keren van het woord van de Heer en het volk voor te gaan in de afgodendiensten van de volkeren. Tegenover het huis van David staat Gods verkiezend handelen onder de volkeren. Hij leeft in Israël als een voorbode. Dat deze Immanuel, het huis van Jezus Christus, niet beperkt blijft tot het Joodse volk, maar uiteindelijk de wereld ingaat. En dat daarom die belofte die de Heer had toegezegd aan het huis van Abraham, ik ben met u, vanaf Handelingen 2 ook onder alle volkeren verkondigd mag worden. En Petrus is degene die die belofte dan ook oppakte tegen Israël, zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toe wil roepen, een uitdrukking voor de heidenvolk. Dat is de troost van Immanuel. Het is een zaligmaker voor de wereld. Geboren biddende bedding van Israël. Maar wel de drager en de inhoud van die ene belofte. Ik ben met u. En daarom is dit geslachtsregister niet alleen een boek over ons, zie de verwording, maar ook een boek voor ons. Hoe dan voor ons? Wel, dan zitten we in het derde punt, gemeente. Het is het boek van Immanuel, God met ons. Waarom is dit geslachtsregister Immanuel, God met ons? Wel, dan hebben we al te maken, te kijken, gemeente, naar de manier waarop dit geslachtsregister wordt afgerond. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat heel nadrukkelijk in vers 16 en 17, Jacob gewond Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot en met David zijn 14 geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En ik zei het net al, dan staat er niet de terugkeer uit die Babylonische wegvoering. Het is net alsof er geen terugkeer is geweest. Waarom? Wel, deze Babylonische overvoering gaat tot Christus. En in hem komen de volkeren terug. Bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten. Een Syro-Fenicische vrouw. Je voelt dan in het Nieuwe Testament, gemeente, vergun me dat ik het even zo neerleg. Je voelt dan in het Nieuwe Testament langzaam maar zeker die spanning oplopen. Dat moment van doorbraak. Dat deze naam Immanuel, God met ons, de wereld in wordt gedragen. En zoals vanmorgen ook in het midden van ons verkondigd mag worden. Aan wie hebben wij dat te danken? Aan het huis van David? Heeft dat iets te maken met de geschiedenis van mensen die we zo in een vogelvlucht vanmorgen de revue lieten passeren? Of schuilt vanmorgen ook achter deze Adventszondag en achter de prediking die vandaag klinkt, niet ten diepste alleen maar Gods handelen? Met ons. Voor ons. En mag ik die stap ook zetten? In ons. Want wanneer we deze namen zo lang zagen komen vanmorgen, gemeente, dan hebben we toch ondertussen ook in de spiegel gekeken, of niet? Of bleef je toeschouwer? Had je zo je gedachten bij Bathsheba en Uria en David? Had je ook zo je gevoelens bij de naam van Rahab? Kijk je neerbuigend neer op Rut de Moabitische? En kon je niet begrijpen dat deze koningen geschrapt zijn in het geslachtsregister van Jezus Christus, het zover hebben laten komen in hun leven? Dan heb je ook nog geen oog gekregen voor de waarde van Immanuel. Dan zit je vanmorgen in de kerk jezelf te rechtvaardigen. Dan hou je daarmee de troost van het evangelie op afstand, omdat je een liefhebber bent van jezelf. Of zag je vanmorgen al luisterend naar die namen, en één voor één viel die naam uiteindelijk toch weg. Maar die ene naam overblijft. God met ons. En kun jij het ook niet klein krijgen, als je zo in een volgevluchte geschiedenis van het Oude Testament voorbij ziet komen. Abraham, David, de wegvoering. Eén lijn van neergang, van afbraak, van verwording, van zonde. Dat aan het einde van die lange rij met namen geen punt staat. Maar dat die lange rij met namen omkleed wordt door de naam van Jezus gezegd Christus. Tussen die twee namen, vers 1 en vers 16, staan die andere namen ingeklemd. Zodat u en ik het vanmorgen uiteindelijk alleen van deze naam moeten hebben. Hij heet Immanuel, God met ons. Zo komt God dus tot ons. En maakt hij ons duidelijk, er is maar één reden om bij die naam weg te kunnen blijven. Er is maar één oorzaak om uiteindelijk die naam niet te leren kennen in je persoonlijk leven. Dan moet je het spoor inslaan van Amasia en Joas. Die moedwillig tegen het verbond en tegen de belofte van de Heere in gezondigd hebben. En toen zei God, als je dat wil, dan zet ik ook een punt achter. Maar voordat de namen van die koningen verschenen in het geslachtsregister, stonden eerst de namen van vier vrouwen, toch? Stoonbeelden van Gods genade. God met ons, dat betekent zelfs met Tamar, zelfs met Rut, zelfs met Rahab, zelfs met Bathsheba. God met ons. Waarom met hen en waarom met ons? Omdat Immanuel, Jezus Christus, is. Het laatste vanmorgen, gemeente. Hier zien we ook langzaam maar zeker de fundamenten open komen te liggen waarop het evangelie toch staat, of niet? Als wij toeleven naar de dagen van kerst, de geboorte van Immanuel, God met ons. Ook terugkijken de geschiedenis in. Dan komen we uiteindelijk uit bij God. Dan beginnen we ook te begrijpen waarom in de nacht waarin Christus geboren werd, de hemel openscheurde. En de engelen beginnen met ere, zei God. De eer aan God. Dan dwingt het evangelie ons om allereerst in verwondering naar boven te kijken. Dan krijgt die verwondering ook diepgang wanneer we aan de hand van het evangelie achterom kijken. En doet u dat even in uw leven, achterom kijken? Ook in uw voorgeslacht, achterom kijken. Maar dan wil het evangelie ons vanmorgen ook met verwachting omhoog laten kijken. Als we denken aan onze kinderen, klein en achterkleinkinderen. Als het zelfs voor David kan. En als ik in Jezus' geslachtsregister de naam van Manasse tegenkom. Dan krijg ik door het geslachtsregister van Jezus Christus ook hoop voor mijn geslacht, toch? En er is er maar één bede die overblijft. Heere, u heet Immanuel, God met ons. Wilt u die lijn die begint bij u doortrekken de toekomst in? Opdat onze kinderen, klein, achterkleinkinderen, tot op de dag van Jezus' wederkomst, keer op keer, de vervulling van die beloften ook in hun leven mogen ondervinden. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Dat is alleen dankzij Immanuel. Amen. dat wij de Heere danken en bidden. In deze tijd, Heere, vol onzekerheid, en die onder ons ook zoveel mensen beangstigt, als we kijken naar alles wat er gebeurt in deze wereld, klinkt ook vandaag uw woord. U gaat in alle rust door met uw kerkvergaderend werk. We bidden u, Heere, geef dat het evangelie van vrije genade ook onze hoop en verwachting vestigt op u. En dat we opzien tot u. Zegent u uw woord in het midden van de gemeente. Wilt u in het bijzonder ook met hen zijn die vanmorgen ook met een stil verdriet op sommige momenten geluisterd hebben naar uw woord. Het zij dat zij kinderloos zijn en geen nageslacht hebben. Geef dat ze in dit verdriet ook mogen schuilen bij hem die Immanuel heet. Maar geef ook te zien, Heere, op de nood van de jongeren en de kinderen van onze gemeente. Opdat zij die ook in hun gebed maken tot hun eigen kinderen. Dagelijks u ook de namen van de kinderen en jongeren van onze gemeente u voorhouden in de weg van het gebed. Gedenk hen, Heere, die al luisterend vanmorgen dachten aan één of meerdere kinderen of kleinkinderen die op dit moment zo ver bij u vandaan leven. Geef dat wij tegen de achtergrond van onze eigen familieomstandigheden ook het geslachtsregister van Jezus Christus mogen lezen. En hoop op u krijgen. U die de God van Manasse werd vanwege Immanuel. U die Rut trok uit Moab. U bent degene die ook nog steeds vandaag de dag, en meer dan eens heeft u dat bewezen. De toonbeelden daarvan zitten ook in het midden van onze gemeente. Meer dan eens heeft u dat bewezen, dat u in de weg van het gebed afgedwaalde zonen en dochters wilt brengen in de schoot van uw woord. Trek met ons op in deze dag die voor ons ligt. Schenk uw zegen over deze dag. Hoor onze beden. Om Christus wil. Amen. Zoals u weet, gemeente, is Psalm 72 de laatste psalm die David schreef. Die droeg hij op aan Salomo. U moet dat vandaag nog maar eens nalezen. Maar de psalm eindigt met de woorden: de gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. En als u dan die laatste slotregels leest van dat gebed, dan is dat een gebed waarin vader David voor zijn kinderen pleit op het verbond en op de belofte van Abraham. En dat is ook de reden waarom we deze psalm zingen. Vers 9 en 10 van Psalm 72. Psalm 72, vers 9 en 10. Thank you. ontvang met de biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.